Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Goedemorgen, het is woensdag 10 september 2025. U luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Vandaag praten we over de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Eind oktober zijn die. Antonietta Scherzi van Stichting Goed en Eelco Keij van Stichting Nederlanders Buiten Nederland vertellen waarom het belangrijk is dat ook u als Nederlander in het buitenland gaat stemmen. In de serie Australia Explained onderzoeken we Indigenous landrechten, wat ze inhouden, welk land eronder valt, wie er aanspraak op kan maken en wat de impact is op First Nations gemeenschappen. En ook deze woensdag nemen we het laatste voetbalnieuws door met sportjournalist Jaap de Groot. Met aandacht voor het Nederlands elftal, de wederopstanding van de Vitesse en eredivisiewedstrijden voor aankomend weekend. Nou ja, dat. Muziek van onder andere Willeke Alberti in achtergronden bij het nieuws allemaal straks. Nu eerst de nieuwsflits. Dit is de SBS nieuwsflits van woensdag 10 september. Mijn naam is Paulien Roesink. De Israëlische bombardementen op Hamas-doelen in Doha, de hoofdstad van Qatar, heeft tot woede geleid bij veel internationale bondgenoten en Israëlische buurlanden. Israël heeft toegegeven achter de aanval te zitten, iets wat volgens de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken aantoont dat de staat geen wil of verlangen heeft om een politieke oplossing of een staakt-het-vuren te bereiken. De Verenigde Staten zeggen dat ze vooraf op de hoogte waren van de luchtaanval. Nederland heeft de actie net als veel andere Europese landen veroordeeld. De soevereiniteit van staten moet worden gerespecteerd. Aldus demissionair minister Van Weel van Buitenlandse Zaken. Bij een Russische luchtaanval zijn 24 ouderen omgekomen die hun pensioengeld aan het ophalen waren in een dorp in Oost-Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat ze omkwamen toen een geleidebom het dorp Yarova trof, dat op zo'n 24 kilometer van de stad Sloviansk ligt, niet ver van de frontlinie. Uit de nieuwe analyses blijkt dat starters op de woningmarkt meer keuze zullen hebben dankzij de uitgebreide overheidsprogramma voor deposits, maar dat sommige regio's waarschijnlijk nog steeds buiten bereik zullen blijven. Een vastgoeddatabedrijf onderzocht 4848 huizen en appartementenmarkten en ontdekte dat slechts ongeveer een derde van de woningen toegankelijk is onder de Home Guarantee Scheme van de federale overheid. Mensen die voor dit programma in aanmerking komen, kunnen hun eerste woning kopen met een aanbetaling van 5% en zonder hypotheekverzekering van de kredietverstrekker. Een baanbrekend vaccin tegen een veel voorkomend seksueel overdraagbare aandoening bij koala's biedt nieuwe hoop voor de meest geliefde bedreigde dieren van Australië. Het vaccin tegen chlamydia is goedgekeurd door de Australian Pesticides and Veterinary Medical Authority, nadat onderzoekers van de University of the Sunshine Coast meer dan 10 jaar aan de ontwikkeling ervan hebben gewerkt. Nieuws uit Nederland dan via de NOS. Amsterdam trekt 6 miljoen euro extra uit voor de veiligheid van vrouwen. Het grootste deel van het geld gaat naar preventie en hulp. Ook komt er een speciaal politieteam met zo'n 30 agenten. Die agenten moeten slachtoffers helpen en ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om aangifte te doen. Vorige maand werd de 17-jarige Lisa gedood in Duivendrecht en in diezelfde periode waren er in Amsterdam een verkrachting en een poging tot seksueel geweld. Voor de drie zaken zit dezelfde man vast. gewelddadige dood van Lisa leidde tot de roep om meer te doen aan de veiligheid van vrouwen. Het wordt strafbaar om homoseksuele en transgender personen onder dwang therapie te laten ondergaan om hun geaardheid te veranderen. De zogenoemde conversietherapie, ook wel bekend als homogenezing, wordt verboden, want daar heeft de Tweede Kamer gisteren mee ingestemd. De behandeling komt in bepaalde orthodoxe geloofsgemeenschappen voor, waar homoseksualiteit en het zijn van transgender wordt gezien als ziekte. GroenLinks, PvdA, VVD, D66, SP en Partij voor de Dieren streden al jaren voor een verbod op de conversietherapie. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Dan nu de achtergronden bij het nieuws. De federale regering wordt kritisch gevolgd na voorgestelde wijzigingen in de vrijheid van informatiewetten die volgens critici de transparantie zullen verminderen en het vertrouwen in de regering zullen schaden. Er wordt beweerd dat deze regering de meest geheimzinnige is in 3 decennia. Volgens deskundigen moet de regering haar aanpak van de broodnodige hervormingen van de vrijheid van informatie veranderen.
Dit is SBS Dutch.
Mensen denken niet vaak aan politici als ze denken aan vertrouwen en eerlijkheid. Volgens sommige onderzoekers neemt het publieke vertrouwen in parlementen en de overheid wereldwijd af sinds 1990. In 2024 bleek uit de Ethics Index van het Governance Institute of Australia dat politici naast makelaars worden beschouwd als de minst ethische beroepen. Dus toen de federale regering voorstellen aankondigde om de Freedom of Information of FOI Act te herzien, waarschuwden critici en experts daartegen.
They hate me saying this, but if you know the experts have crunched the numbers on the last parliament, it was the second most secretive government in the last 30 years. Like those are the facts. When you look at FOI's order of production of documents and the claiming of public interest immunity, and I mean all of you journalists know that, and the things that you're getting back that are just redacted to smithereens.
U hoorde onafhankelijk senator David Pocock, een uitgesproken criticus van de veranderingen. Hij zegt dat de voorstellen niet in lijn zijn met waar het Australische publiek dacht voor te stemmen. Een van de voorgestelde veranderingen aan de Australische vrijheid van informatie is dat er betaald moet gaan worden voor FOI-verzoeken. Hoewel elke staat en territorium, behalve dan de ACT, al kosten in rekening brengt voor deze verzoeken, doet het gemene best dat niet. Attorney General Michelle Rowland zegt dat de vergoedingen nodig zijn om het grote aantal, niet altijd even serieuze en soms zelfs beledigende verzoeken, terug te dringen.
In 2023-24 alone, public servants spent more than 1 million hours processing freedom of information requests. This is in part due to technology enabling large volumes of vexatious, abusive and frivolous requests, tying up resources, costing taxpayers money and delaying genuine requests.
De veranderingen houden niet alleen in dat individuen moeten betalen voor verzoeken. Als het aan de regering ligt, wordt het ook verboden om zo'n verzoek anoniem in te dienen. De regering zegt dat dit is om identiteitsfraude te voorkomen, implicaties voor de nationale veiligheid te beoordelen en ambtenaren te beschermen tegen ongepast gedrag. Op de vraag of zijn regering geheimzinniger werd, zei premier Anthony Albanese tegen de pers dat, gezien de recente beschuldigingen van buitenlandse inmenging, de veranderingen niet meer dan logisch zijn.
I think most people and people that I've had discussions with would find it surprising that people can put in anonymous FOI requests. What that means is that there's no way to determine whether a foreign agent or actor is putting in requests about information that are sensitive, and no way of ascertaining that.
Volgens het Center for Public Integrity zal het verbieden van anonieme verzoeken een zorgwekkende impact hebben op kwetsbare individuen, zoals klokkenluiders met een legitieme angst voor represailles. Naast verkiezingen is transparantie en de vrijheid van informatie een belangrijke manier om politici verantwoordelijk te houden voor hun daden.
Dr. Gabrielle Appleby van de faculteit Law and Justice aan de Universiteit van New South Wales is onderzoeksdirecteur van het Center for Public Integrity. Ze zegt dat deze veranderingen prioriteit geven aan efficiëntie van de overheid boven transparantie.
So everyone agreed that the FOI legislation is in need of updating. And so we were anticipating this legislation, but the concerns have arisen in that this bill that's been introduced by the government, instead of addressing those major concerns in relation to excessive delays, circumvention of statutory disclosure, under-resourcing, have not really been directly addressed. And instead, we see a piece of legislation that is turning the balance against disclosure and towards the importance of government operating effectively and therefore greater secrecy. Very concerning.
In de nasleep van de Robodebt Royal Commission werd de regering aanbevolen om de vrijstelling van de vertrouwelijkheid van het kabinet in te trekken. Charmaine Crow leidt de Social Security bij de Australian Council of Social Services. Volgens haar had de schade veroorzaakt door Robodebt eerder gestopt kunnen worden als de Australische FOI-wetten transparanter waren. Ze zegt dat, in plaats van te reageren op zorgen over misbruik van de vrijstelling, deze veranderingen het erger zullen maken.
With the government's legislation to amend the Freedom of Information Act that it's also introduced this week, I mean, we have concerns because instead that legislation is going to actually limit further access to cabinet documents in the amendments as drafted. And the Robodebt Royal Commissioner stated in her report that had the strict nature of cabinet documents not been the case in terms of being released under FOI laws as we currently have it, you know, some of what was going on with Robodebt may have been revealed to the public much sooner.
De overheid kan weigeren om bepaalde documenten vrij te geven als ze kan claimen dat de vrijgave schadelijk kan zijn voor het algemene belang. Volgens een recente analyse van het Center for Public Integrity is de Albanese-regering aanzienlijk slechter dan de Morrison-regering in het beantwoorden van verzoeken om vrijheid van informatie en het openbaar maken van overheidsdocumenten. In een interview met Channel 9 zegt oppositieleider Susan Lee dat de Albanese regering een belangrijke belofte aan het Australische volk niet nakomt.
It's becoming a very secretive government and Anthony Albanese said in 2019 he was going to be transparent, he was going to be open, he was going to do things differently. Well, he has. He's done things very differently because we're now seeing the hatches close, the lights go off and secrecy reign in the areas that the public has every right to expect transparency and truth.
Het Center for Public Integrity zegt dat het zonder een onafhankelijke scheidsrechter onmogelijk is om te weten of dit soort claims van schade voor algemeen belang legitiem en noodzakelijk zijn of nep en ontwijkend. Hoewel transparantie misschien niet altijd als gunstig wordt beschouwd door de overheid, zeggen experts dat dit wel het geval zou moeten zijn. Ze waarschuwen dat geheimhouding rond besluitvorming brandstof kan zijn voor misinformatie en samenzwering. Aan de andere kant is de kans groter dat politici integer handelen als ze weten dat ze onder vuur kunnen komen te liggen. Gabrielle Appleby zegt dat transparantie niet alleen goed bestuur en verantwoording bevordert, maar ook cruciaal is voor een gezonde democratie.
Transparency means that the Australian people, the people who vote the government in and vote for and need to make decisions about how government's operating, actually know how government is operating. So it strengthens democracy because the citizens, the Australian people, are informed. There's an informed citizenry and they can vote accordingly.
Dit was een verhaal van Sydney Lang voor SBS News en de Nederlandse vertaling werd verzorgd door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Australië gaat de houtkap in een groot bos aan de oostkust opzetten om een toevluchtsoord voor koala's te creëren. In een poging de plaatselijke populatie voor uitsterven te behoeden. De aankondiging, die gevolgen zal hebben voor 6 houtfabrieken en honderden arbeiders, heeft tot woede geleid in de bosbouwindustrie. Premier Chris Minns van New South Wales zegt dat de beslissing niet licht is genomen en dat betrokkenen zullen worden gesteund.
SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook.
Ze zijn een van de kostbaarste en meest geliefde dierensoorten van Australië. Maar uit onderzoek blijkt dat koala's in New South Wales in 2050 uitgestorven zouden kunnen zijn als er geen actie wordt ondernomen. Een plan van de deelstaatregering om een nieuw beschermd gebied te creëren, de Great Koala National Park, hoopt daar verandering in te brengen. En het heeft de steun van Dermot O'Gorman, chief executive van het Wereld Natuurfonds Australië.
Over the last few decades, we've seen koala numbers drop. The bushfires of 2020 devastate their populations, and so creating a home for more than 10,000 koalas on the mid-north coast of New South Wales as a sanctuary to turn round koala numbers and bring them back into the bush and into communities is a really crucial part of what the Great Koala National Park will achieve.
300.000 hectare van een aantal national parken verspreid over de noordkust van de staat is al toegewezen aan het Great Koala National Park. De deelstaatregering heeft aangekondigd 176.000 hectare bos hieraan toe te voegen, waardoor de verschillende gebieden met elkaar worden verbonden en een van de grootste nationale parken in New South Wales ontstaat. Premier Chris Minns van New South Wales zegt dat het park ook zal bijdragen aan de bescherming van de Greater Glider, een ander bedreigd buideldier dat in dit gebied voorkomt.
We can't have a situation where two decades or three decades down the track they're gone from our communities. Future generations ask why. Well, the decision needs to be taken today to protect this most important threatened species.
Jackie Mumford, chief executive van de New South Wales Nature Conservation Council, deelt het enthousiasme van de premier.
This is one of the most significant conservation outcomes that we've seen in years. One in five of New South Wales koalas will be protected in the national park. And that's without even mentioning the tens of thousands of greater gliders and up to 100 other threatened species of flora and fauna.
Maar het nieuwe park is niet zonder controverse. De regering heeft de houtoogst binnen de grenzen van het voorgestelde park al opgeschort in afwachting van de binnenkort beschermde status. De houtindustrie waarschuwt dat door de maatregel de economie jaarlijks $730 miljoen zal mislopen, dat er banen zullen verdwijnen en bedrijven hun deuren zullen moeten sluiten en de prijzen van elektriciteitspalen en bouwmaterialen omhoog zullen gaan. James Joosten is de directeur van de Australian Forest Product Association, in het kort AFPA. Hij zegt dat de brancheorganisatie tijdens het overleg een compromis voorstelde over de grootte van het park, maar dat dit door de regering werd genegeerd.
We said you can have both. You can deliver your election commitment for a great koala national park and also have a sustainable timber industry on the other side of this. Those two options were ignored by the New South Wales government and they've gone for the largest possible park, meaning that the timber industry on the north coast will be gutted by this. That is the largest, most productive area for public hardwoods on mainland Australia.
Premier Minns zegt dat het een moeilijke, maar wel overwogen beslissing is geweest.
There was a real temptation to take a compromise in relation to the size of the park, to protect more industry and narrow and shrink the size of the Great Koala National Park. In the end, my colleagues and I, we made a decision that that would be the worst of all worlds. There would be an economic impact on the industry, but we wouldn't be solving the reason for the Great Koala National Park, and that is so that there can be long-term preservation.
De houtkapstop zal 6 van de ongeveer 25 houtfabrieken in de regio treffen en ongeveer 300 banen kosten. De regering zegt van plan te zijn om de lonen van de werknemers te betalen via een uitkering in de stijl van Jobseeker, begeleiding en trainingen aan te bieden en financiële steun te geven aan getroffen bedrijven. Een pakket van $6 miljoen zal ook nieuwe mogelijkheden voor toerisme en kleine bedrijven aan de Mid-Noordkust ondersteunen. Dat komt bovenop de $140 miljoen die al was aangekondigd voor de oprichting van het park. James Joosten van AFPA zegt dat dat bij lange na niet genoeg is.
Funding announced today is a fraction of the cost for a decision of this size. The timber industry has put the figure for this 176,000 hectare park at $1.3 billion to taxpayers. That cost is immense and it will be felt not just in the day after tomorrow, but in the months, weeks and years to come as well.
De New South Wales minister voor de Noordkust, Janelle Saffin, prijst de voordelen van het park voor de lokale economie aan.
The Great Koala National Park also will provide an economic boon for locals and businesses alike. It will become a great tourist park, the Great Koala National Park. Just like the panda parks in China, this will be our iconic park, not only in the North Coast, but in Australia.
Voor haar collega, de minister van Milieu, Penny Sharp, is de creatie van de beschermingszone een visie voor de toekomst.
We don't want to be the case where our grandkids can only see them in zoos. This is why this decision is so important. It's important for today, but it's also really important for tomorrow.
Dit was een verhaal van Edwin Ginnen voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Het is bijna 11:30 en u hoorde Carolientje van Willeke Alberti. De inmiddels 80-jarige zangeres treedt nog steeds op. Afgelopen maanden stond ze op festivals zoals Zwarte Cross en de Amsterdamse Zomer. Al was dat wel een soort van comeback. Alberti had meer dan een jaar niet gezongen vanwege het overlijden van haar dochter en andere dierbaren. Die rust was nodig, want ik kon mijn verdriet niet meer wegzingen, zo zei ze eerder in De Telegraaf. Iets eerder dan verwacht komen de Tweede Kamerverkiezingen er weer aan. Op 29 oktober aanstaande mogen alle Nederlanders, dus ook degenen die in het buitenland wonen, hun stem laten gelden. Heeft u in 2023 ook al vanuit het buitenland gestemd, dan krijgt u automatisch uw briefstembewijs thuis gestuurd. Maar wordt dit de eerste keer, dan moet u enkele stappen ondernemen. U hoort Antonietta Scherzi van Stichting Goed.
Je moet natuurlijk eerst geregistreerd staan in Den Haag om te kunnen stemmen. En als je dat nog niet geregistreerd hebt, dan kun je dat nog voor 17 september doen. En ja, vervolgens krijg je een briefstembewijs thuis. In principe is dat al verstuurd naar mensen, vanaf de 23 juli geloof ik. Krijg je dat nou niet thuis, zorg er dan voor dat je een vervangend briefstembewijs aanvraagt. En dat kan tot 17 oktober bijvoorbeeld. En dat kun je allemaal doen via denhaag.nl. En er is een mooie website die goed te onthouden is, stemmenvanuitbuitenland.nl. En daar staat een hoop informatie, stappen die je kunt ondernemen.
Er wonen meer dan 1 miljoen stemgerechtigde Nederlanders in het buitenland, maar lang niet iedereen maakt gebruik van zijn stemrecht. Dat merkt ook Ilko Keij van Stichting Nederlanders Buiten Nederland.
Kijk, er zijn twee zaken hier die je kunt onderscheiden. Enerzijds mensen die zeggen van, nou, ik voel me bijna schuldig om nog te gaan stemmen, want ik woon er niet meer. Ik ken de maatschappij niet meer goed, ik voel me bijna schuldig. Wat is nou nog mijn meerwaarde? En dan zeggen wij, nou ja, jouw meerwaarde is heel erg groot. We zien dat Nederlanders er echt voor zorgen dat er handelsconnecties naar Nederland komen, dat er toeristen naar Nederland komen, want ja, je blijft toch over je land praten en erover vertellen. Dus dat is even nog dat je echt wel die band hebt, ook al denk je dat misschien wat minder. Maar twee, en dat is minstens zo belangrijk, zolang jij een Nederlands paspoort hebt, heeft Nederland de bevoegdheid om allerlei regeltjes op jou te plakken. Ook al gebeurt dat duizenden kilometers verder weg in Den Haag. Maar die hebben nog steeds invloed op jouw leven. Ja, en als dat zo is, dan moet jij ook het recht hebben om die parlementariërs ter verantwoording te roepen. En eventueel op iemand anders te kunnen stemmen als je het niet met die regels eens bent. Dus het is eigenlijk een heel simpel principe. Zolang er die wisselwerking bestaat, ja, die kun je niet eenzijdig opzeggen. Het is niet zo, ik ga nooit meer stemmen. Den Haag gaat niet zeggen van, oh, maar dan gaan we geen regels meer maken die niet op jou van toepassing zijn. Dat doen ze wel. Dus houd het in de gaten. Jij kunt misschien wel stoppen met stemmen, maar Den Haag gaat niet stoppen met regels maken die invloed hebben op jouw leven.
En dan moet je denken aan de pensioenen, de DigiD, de digitale overheid. Denk aan dat je bijvoorbeeld een digitaal paspoort zou willen hebben, hè? Dat je geen verschijningsplicht meer hebt. Een bankrekening behouden in Nederland, maar er is ook weer bezuinigd op PostNet. En dus minder ambassades, minder personeel. Ja, dat zijn allemaal dingen die toch Nederlands in het buitenland raken.
En dan hebben we ook nog de kwestie dubbele nationaliteit. Een onderwerp dat ook veel Nederlanders in Australië bezighoudt.
Dubbele nationaliteit is nog steeds niet toegestaan. Er zijn een heleboel mensen die onvrijwillig het Nederlanderschap hebben verloren. daar zoeken we een oplossing voor. Er komt nou een nieuw wetsvoorstel aan. Hartstikke fijn. Kijken of het in de nieuwe samenstelling van het parlement na de verkiezingen op 29 oktober, of het dan er wel doorheen gaat. Daar gaan we natuurlijk wel alles op alles voor zetten binnen de SNN.
Zowel Stichting Goed als Stichting Nederlanders Buiten Nederland komen op voor de belangen van Nederlanders die niet langer in Nederland wonen. Beide organisaties worden gerund door vrijwilligers die er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hun stem, de stem van die Nederlanders in het buitenland en dus ook die van u, wordt gehoord in Den Haag. Stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen als u in het buitenland woont, helpt daarbij. Zo legt Antonietta van Stichting Goed uit.
Het is gewoon vooral ook tijd voor een permanente stem te krijgen in Den Haag. Hè? Een vaste vertegenwoordiging, dat is wel iets waar Stichting Goed zich voor hard wil maken. En kijk, als heel weinig mensen gaan stemmen, dan denken ze ook van ja, die stemmen uit het buitenland, die zijn allemaal niet zo belangrijk. Maar als dat veel massaler gebeurt, dan worden we gezien, dan is er aandacht voor. En dan kunnen we ook veel meer teweeg brengen voor de partijen die voor de Nederlanders in het buitenland opkomen.
En dus proberen de belangenbehartigers zoveel mogelijk Nederlanders in het buitenland te bereiken met de boodschap dat ook hun stem geldt. Ilko Keij van Stichting Nederlanders Buiten Nederland wil mensen erop wijzen dat als u per post wilt stemmen, u ervoor moet zorgen dat uw stem op tijd aankomt in Den Haag.
Vanuit Australië is dat soms niet eens mogelijk. Dus wat mensen dan al doen is gelijk een vervangend briefstembewijs aanvragen, want dan kan het wel digitaal.
Een andere optie is om via DigiD iemand in Nederland te machtigen.
Waarbij je dus alle posterijen vermijdt. Persoonlijk doe ik dit al jaren en met 100% succes. Ik weet dat ik heb gestemd. Ik weet dat ik waarvoor ik heb gestemd. Ik weet dat mijn stem is aangekomen. En wat ook leuk is, ik kan de hele campagne nog meemaken. Ik word niet gedwongen om 6 weken of 4 weken van tevoren mijn stem uit te brengen. Terwijl eigenlijk de echte spanning, die vindt pas plaats zo'n 48, 72 uur voor de stembusgang.
De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op woensdag 29 oktober. Stemt u voor het eerst vanuit het buitenland, dan moet u zich voor 17 september registreren. Meer informatie en linkjes naar de belangrijke websites vindt u op onze website sbs.com.au/dutch. Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een 12-tal provincies. En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land, het verschil tussen de provincies is groot. In de podcastserie De 12 Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dat doen we aan de hand van de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders.
Ik woon er niet meer, maar het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland te zijn. Een leuke middenstand met leuke winkeltjes. En toch wel mooie ruime stranden, wat je in de Randstad niet hebt. Ja, dat maakt mij wel een trotse ziel.
Je moet gewoon een Brabander zijn om dat te kunnen begrijpen. Het is gewoon altijd de Brabantse gezelligheid die er is. Mensen die er zijn die met een zachte G praten. Carnaval is niet te evenaren natuurlijk.
Ja, ik ben wel trots op Flevoland, ja. Ja, vooral uit eigenlijk agrarische achtergrond, dat toch wel een motor is van Nederland, denk ik, aan hoge productie voor akkerbouw en veeteelt en bloembollen. En, ja.
Friesland zit in je hart. Ik denk dat je trots bent om een Fries te zijn als je mensen die wonen houden van het scootjesielen. Ik zeg maar de Elfstedentocht, het Vierjeppe.
Nou, het grootste bier is natuurlijk afkomstig uit Gelderland. Nou, drink ik zelf geen bier. Ik vind het vrij goor. Maar daar ben ik toch wel heel erg trots op.
Ik vind dat wij in Zuid-Holland hebben echt die mentaliteit van, dat noemen ze niet lullen, maar poetsen, zeg maar. We gaan gewoon gelijk aan de bak. We hebben echt, we houden van werken, zeg maar. En de directheid van de mensen, dat kan ik gewoon heel erg waarderen.
In Drenthe kijk je uit naar een paar dagen in het jaar waar je van je nukkigheid af mag stappen en naar de Zuidlaardermarkt kan. En waar je in Assen naar de TT kan. En dat zijn echt gewoon de Drentse feestdagen. En dat snapt niemand maar een Drent.
Ga voor alle afleveringen van de 12 provinciën nu naar onze website www.sbs.com.au/dutch of download de SBS Audio app. U kent misschien de leus wel. What do we want? Land rights. Maar wat betekent dat eigenlijk? land vormt de kern van de identiteit, de cultuur en het welzijn van Aboriginals en Torres Strait Islanders. Het staat bekend als country en omvat land, waterwegen, lucht en alle levende wezens. In deze aflevering van de SBS-serie Australia Explained onderzoeken we Indigenous landrechten. Wat ze inhouden, welk land eronder valt, wie er aanspraak op kan maken en wat de impact is op First Nations gemeenschappen.
SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
Jarenlang werd de band van Aboriginal en Torres Strait Islanders met hun land niet erkend. Wetten over landrechten werden in het leven geroepen om hen wettelijke controle te geven over hun traditionele land. Voor de kolonisatie zochten de Aboriginals en Torres Strait Islanders tienduizenden jaren lang voor een land. Maar door kolonisatie werd dat land zonder enige overeenkomst ingenomen, gebaseerd op het valse idee van terra nullius, wat land dat aan niemand toebehoort betekent. De landrechtenbeweging kreeg aandacht in 1966 met de Wave Hill Walk-off. In 1967 gaf een nationaal referendum de regering toestemming om wetten te maken voor de First Nations. In 1976 werd de Northern Territory Aboriginal Land Rights Act aangenomen, de eerste wet die traditionele landaanspraken erkende. Hoewel sommige staten hun eigen landrechtwetten hebben, heeft Australië nog geen nationale wet. Dit heeft geleid tot de oprichting van land councils om Aboriginals en Torres Strait Islanders te vertegenwoordigen en te helpen bij het beheer van land dat aan hen is teruggegeven. Landrechten zijn alleen van toepassing op land dat eigendom is van de overheid. Kroongebied dus, niet op grond dat in privébezit is. Het teruggegeven land kan niet worden verkocht of verhypothekerd. Het wordt in trust gehouden, zodat First Nations voor een land kunnen zorgen en er beslissingen over kunnen nemen. Dr. Virginia Marshall, een Wiradjuri Nyamba vrouw en expert op het gebied van waterrechten, bespreekt de besluitvorming van de First Nations en legt de diepe betekenis uit van de connecties die First Nations people hebben met land en water.
The water speaks to us, or the trees speak to us, but we don't need to take on a Western environmental ideology and dialogue that isn't based in our understanding and our law and our understanding of our creation stories.
Laten we eens even kijken naar iets dat een beetje verwarrend kan zijn. De termen land rights, native title en treaty. Ze worden vaak samen genoemd, maar ze betekenen elk verschillende dingen. Land rights, landrechten dus, zijn wetten van de overheid die bepaalde stukken land teruggeven aan Aboriginal en Torres Strait Islander gemeenschappen. Deze gebieden worden meestal beheerd door land councils die de gemeenschappen vertegenwoordigen en ondersteunen. Dan is er een native title, oftewel indigenous eigendomsrechten. Dit is een wettelijke erkenning dat sommige First Nations mensen nog steeds recht hebben op hun land en wateren, gebaseerd op hun traditionele wetten en gewoonten die al duizenden jaren in stand worden gehouden. Tot slot treaty. Een verdrag is een formele overeenkomst tussen regeringen en First Nations volkeren. Het is iets wat landen als Nieuw-Zeeland en Canada al hebben, maar hier in Australië wordt daar nog aan gewerkt. Er is nog geen nationaal verdrag. Samen streven deze benaderingen naar rechtvaardigheid, erkenning en echte verandering. Het herstellen van land stelt gemeenschappen in staat om opnieuw contact te maken met taal, cultuur en country. En dat helpt ook bij zaken als huisvesting, gezondheid en economische onafhankelijkheid. Dr. Marshall legt uit wat dit betekent.
Need to be self-determining, whether it's leading a committee, leading research, new ideas, forging new opportunities and partnerships in technology, and also health.
Landrechten hebben in de praktijk een diepgaande invloed gehad. De Darkinjong Local Aboriginal Land Council, opgericht onder de New South Wales Aboriginal Land Rights Act, is een krachtig voorbeeld geworden van wat landrechten kunnen bereiken. Uncle Barry Duncan, een Komoroi man, was een van de oorspronkelijke oprichters van Darkinjong, dat in 1983 in de achtertuin van zijn ouders werd opgericht.
It meant for me is that it brought this community together. It was a way about getting land back in the invested back in the Aboriginal ownership.
Gedurende zijn leven heeft Uncle Barry gezien hoe landrechten hebben gezorgd voor economische emancipatie en zelfbeschikking voor zijn gemeenschappen aan de centrale kust van New South Wales.
Ik denk dat het nu is dat when the original land rights got handed down, there was a lot of talk from non-Aboriginal people about how we're going to take their backyards, claim really stuff that was said that about us that was a lot of detriment. But now people know that I think in this generation that we are very wise and smart with land holdings.
Het is belangrijk om te begrijpen dat het toekennen van land rights aan indigenous volkeren niet betekent dat mensen hun huis of achtertuin kwijtraken. Landrechten gelden voor specifieke gebieden op Crown Land, land dat eigendom is van de overheid, niet in privébezit. Het gaat om het teruggeven van land aan de First Nations gemeenschappen waar een erkende band bestaat, vaak door historische bezetting of culturele betekenis. Ondanks de vooruitgang die wordt geboekt, blijven er ook uitdagingen bestaan. Het proces kan traag en ingewikkeld zijn en er is maar weinig land beschikbaar. Land rights zijn nauw verbonden met bredere inspanningen voor rechtvaardigheid, verzoening en erkenning van de soevereiniteit van First Nations. Voor wie nieuw is in Australië, is het begrijpen van landrechten een krachtige stap om zich te verbinden met het diepere verhaal van het land. Het gaat niet om het verliezen van het land, maar om het erkennen en herstellen van een band die al meer dan 60.000 jaar bestaat tussen de First Nations en het land. Het is woensdag, de dag dat we het laatste voetbalnieuws doornemen met sportjournalist Jaap de Groot. De Eredivisie lag stil deze week vanwege twee WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal. Oranje speelde niet goed, maar toch was er genoeg reden tot blijdschap voor Memphis Depay. Jaap legt uit waarom en bespreekt onder meer het verrassende nieuws dat Vitesse zijn proflicentie voor nu terug heeft. En ook blikt hij vooruit op de Eredivisiewedstrijden van aankomende weekend.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Vorige week was jij helemaal vol vertrouwen over Oranje. Ik denk toch dat je met een beetje samengeknepen billetjes hebt zitten kijken, Jaap?
Nou, bij mij zijn het billen, maar je hebt helemaal gelijk. Het was de eerste helft tegen Polen. Ik zat in de Kuip, het was echt een geweldige sfeer. En Nederland speelde gewoon heel goed, nam een 1-0 voorsprong. Maar vergat de wedstrijd af op slot te gooien. Ja, en na rust ging tempo omlaag en... Ja, ze hadden wel controle, maar je weet dat er dan altijd nog een kans komt. En die kwam er ook vlak voor tijd. Die ging er ook geweldig in, hoor, moet ik zeggen. Dat is echt een wereldgoal. Daardoor werd het 1-1. En was eigenlijk de optie voorbij dat je op 12 oktober thuis tegen Finland... je had al het kunnen kwalificeren voor het WK. Want nu moet je gewoon blijven winnen tot op het laatst. En dan kan je zelfs nog de uitwedstrijd tegen Polen verliezen. Omdat je doelsaldo dusdanig gunstiger is. Dat je daarmee toch die eerste plaats veilig stelt. En er is ook nog eens een keer dat als je op 14 november tegen Polen zou verliezen. Heb je altijd op 17 november nog een thuiswedstrijd tegen Litouwen. En dan zou je nog even kunnen gaan rekenen van welke score hebben we nodig. Alleen dan zou je het wel beter moeten doen als zondag tegen Litouwen. Want dat was echt een dieptepunt. Was na een hele snelle 2-0 voorsprong met natuurlijk een geweldig record. Voor Memphis Depay, die nu topscorer aller tijden is geworden. En Robin van Persie, de 50 doelpunten van Robin van Persie is gepasseerd. Hij staat nu op 52. Uiteindelijk gaf Nederland de 2-0 voorsprong weg. En mocht het ook blij zijn dat het in de tweede helft een 3-2 uit de strijd trok. Waardoor de 3 punten voorsprong op Polen gehandhaafd bleef. Maar overtuigend was het niet. En kijk je naar de wedstrijd. Ja, dan zie je toch dat het Nederlands elftal heel erg afhankelijk is van Frenkie de Jong. De tweede helft tegen Polen zakt het elftal in elkaar. Ook omdat, bleek achteraf, Frenkie de Jong last kreeg van een bovenbeenspier. En tegen Litouwen was hij er niet bij en werd zijn plek ingenomen door Jerry Schouten. Ja, en dan zie je ineens dat de wisselwerking tussen... Frenkie de Jong en Virgil van Dijk, wat altijd echt een hele sterke basis is van de opbouw van het Nederlands elftal, dat viel eigenlijk volledig weg. En daardoor zag je een soort sneeuwbaleffect in het elftal. Ook richting Tijani Reinders, die totaal niet uit de verf kwam. En hadden we eigenlijk geluk dat op de flanken Gakpo en Malen het heel goed deden. En met goede voorzetten uiteindelijk ook een paar belangrijke assists hadden. Waardoor we uiteindelijk toch met een 100% score uit Litouwen kwamen. Maar de schoonheidsprijs verdiende het niet.
Nee, toch een beetje door het oog van de naald. Hoe was de bondscoach na afloop, Ronald Koeman?
Nou, ik had een beetje het gevoel dat hij een beetje verbijsterd was. Want ja, ik denk dat hij ook realiseert van hoe afhankelijk het elftal van een paar spelers is geworden. Het lijkt heel goed. Hè? Zoals tegen Polen, je ziet een ingespeeld elftal. Maar het elftal zit echt op het niveau van Spanje als inderdaad een Frenkie de Jong meedoet. En als hij er niet is, dan zie je gewoon dat Virgil van Dijk anders functioneert. Maar ook andere spelers in het elftal. Eigenlijk de enige stabiele factor in het hele elftal, klinkt heel gek, is Gakpo. Die levert onder andere omstandigheden. En Dumfries natuurlijk. Denzel Dumfries speelt ook altijd voor de volle 100% mee. En levert altijd. Maar voor de rest, met name die elftal as. Ja, zonder Frenkie de Jong is er nog geen goede vervanger. En dat maakt het deels altijd toch weer kwetsbaar. Dus je zag ook bij Ronald Koeman een soort van, ja, je kan het wel gaan gooien, onvoldoende inzet en dit en dat en dus zo. Maar ik denk dat hij heel goed inziet dat Frenkie de Jong echt een sleutelfiguur in dit elftal is geworden.
Ja, dat is wel gevaarlijk inderdaad, afhankelijk zijn van één man. Oktober, dan staan de volgende twee interlandse, wat je al zei, op programma Malta en Finland. Vanwege de interlands waren er geen eredivisiewedstrijden, maar dat gaat dit weekend gewoon weer van start. Hè? Gaat weer verder.
Ja, nee, goed, we hebben natuurlijk de vorige ronde, was natuurlijk eentje van de sensaties. Hè? Volendam Ajax 1-1, PSV Telstar 0-2. Excelsior Twente 1-0. Met als gevolg dat de trainer Jozef Oosting inmiddels ontslagen is bij FC Twente. En er wordt zwaar gespeculeerd wie hem gaat opvolgen. Nou, ik hoor allerlei namen. Rogier Meijer, maar die zit bij Leverkusen. René Haken, maar die zit bij Feyenoord. Michel Lukien zit bij FC Groningen. En de enige op het rijtje die dan nog vrij is, is John van der Brom. Die natuurlijk vorig jaar bij Vitesse actief was. En op dit moment zonder club zit. Nou, dat Twente al eerder Erik ten Hag en Mark van Bommel had gepolst, maar die zeiden meteen al dat ze geen trek hadden. Dus de Oosting is gesneuveld en we gaan kijken hoe Twente het schokeffect kan creëren zaterdagavond tegen NAC. Nou ja, verder Ajax tegen PEC Zwolle. Nou, de topper van het weekend is NEC tegen PSV. NEC nog, met PSV staan ze aan kop met Feyenoord, die dan virtueel eigenlijk de eigenlijke koploper is, omdat ze één wedstrijd minder hebben gespeeld. Maar dat is eigenlijk de toppen van het weekend. Feyenoord speelt tegen Heerenveen. Nou ja, Ajax en PSV moeten op zaterdag spelen, omdat ze gewoon op dinsdag speelt PSV zijn eerste Champions League wedstrijd tegen Union Saint-Gilles. En Ajax speelt op woensdag de kraker thuis in Amsterdam tegen Inter Milaan. Dus vandaar dat zij al zaterdag in actie komen. En op zondag hebben we dan nog Excelsior Sparta, Utrecht Groningen, Heracles AZ en Telstar Fortuna.
Waar ga jij heen, Jaap?
Ja, ik zit nog te kijken wat ik ga doen. Misschien dat ik naar Telstar Fortuna ga. Om toch even te kijken of de stunt van IJmuiden of dat door blijft zweven. Dat zou heel mooi zijn, want als Telstar toch weer een punt pakt, ja, dan gaan ze echt meedoen in de Eredivisie. En ik heb de vorige keer al gezegd, het is die club als geheel is gewoon een verrijking voor de Eredivisie. Omdat je ziet dat voetbal in zijn puurheid nog altijd werkt. Het zijn gewoon mensen die met beperkte middelen zich moeten zien te redden. Maar door een ongelooflijke saamhorigheid hebben ze op tijd het stadion klaargekregen. Door ook ontzettend veel vrijwilligers die hielpen bij allerlei klussen. En zo zie je ineens een soort betrokkenheid bij die club die je ook in het stadion voelt. En het leuke is dat, wat ik begrepen heb, alle thuiswedstrijden dit seizoen zo'n beetje uitverkocht zijn. Dus wat dat betreft helpt het publiek ook mee om Telstar financieel de kosten die aan het eredivisieschap verbonden zijn, om die te laten matchen.
Ja, geweldig. Je noemde net Van der Bron, trainer Vitesse. Er was ook eigenlijk wel heel groot en onverwachts nieuws, voor mij dan, aan deze kant van de aarde, over Vitesse.
Ja, Paulien, dat was de wonderen zijn de wereld niet uit, hè? Dit is de Houdini-act van het jaar. Vitesse gaat gewoon op 12 september, dat is komende vrijdag, spelen ze gewoon in de Weide Wormen tegen Jong AZ. De club bestaat weer en de club komt gewoon weer in actie. En ze hadden vorige week, toen in hoger beroep de rechter toch een enorme sneer uitdeelde aan de KNVB, dat ze onder een te hoge tijdsdruk een paar elementaire facetten van het besluit onvoldoende hadden beoordeeld. En en Vitesse was weer terug. En op die ochtend stond de trainer met welgeteld 8 contractspelers en 2 testspelers op het veld. Maar ik heb inmiddels begrepen dat deze week heeft de telefoon roodgloeiend in Arnhem gestaan. Want het feit dat de transferperiode, de transferwindow, was gesloten, is een geluk voor Vitesse. Omdat je nu heel veel spelers hebt die geen club hebben en die eigenlijk moeten investeren in zichzelf om niet in de vergetelheid te raken. Ik heb het vorig jaar bij Volendam meegemaakt. Die hadden geen budget meer om spelers aan te trekken. En die moesten wachten tot de transferperiode voorbij was. En konden toen spelers halen. En ik weet dat ze 3 spelers hebben gehaald die voor 25.000 euro bruto bereid waren om een jaar in zichzelf te investeren. Nou, datzelfde gaat nu bij Vitesse gebeuren. Dus er staat komende vrijdag tegen Jong AZ weer een elftal op het veld. Ja, en ik denk dat het gewoon een kwestie van een jaar overleven is. En gewoon echt de club van binnenuit gaan reorganiseren. Maar ja, we hebben het wel vaker over gehad. Hier verdient ook de KNVB geen schoonheidsprijs mee. Want je kan wel op een gegeven moment op basis van de regels een beslissing nemen. Maar als je zag wat de impact was van het wegvallen van Vitesse. Ja, dat reikte veel verder dan alleen maar een voetbalclub. En als je daar aan voorbij gaat en vasthoudt aan regels en regels. Ja, dan ben je als organisator van de competitie ben je niet met je tijd meegegaan. Dit was in de Premier League nooit voorgekomen. Ook niet in La Liga. Maar we hebben het al vaker over gehad. In Nederland is het enige land van de top 6 landen in Europa die geen competitie heeft als aparte entiteit. Zoals de Premier League, La Liga, Bundesliga. Wij hebben nog steeds een eredivisie dat bestuurd wordt vanuit een vereniging, de KNVB. Ja, en dat is eigenlijk gewoon een kwestie van dat mensen gewoon hun plek niet willen afstaan. Waardoor ook de moderniserende ontwikkeling en de verdere professionalisering van het profvoetbal in Nederland afgeremd wordt. Nou ja, gelukkig bijna was Vitesse daarvan een slachtoffer geworden. Maar eind goed, al goed.
Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden en in de App Store kan dat en ook in Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook. Volg of like ons op facebook.com/sbsdutch. Over een half uurtje, om 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat journaal is ook terug te vinden op SBS On Demand en dan kunt u kijken wanneer het u uitkomt. We sluiten af met muziek van de Golden Earring, Raider Love om precies te zijn. Ik wens u een hele fijne middag en heel graag tot zaterdag, want dan zijn we er weer om 11 uur op SBS 2. Ik wens u een hele fijne middag. Dag! I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.